Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, in ieder geval één wakker. Halleluja. Het is een stuk warmer als vanochtend. Ik wil het alleen even noemen voor jullie, dat jullie weten wat de eerste dienst van jullie gedaan heeft. Die hebben gedanst en gesprongen en gezweten op jullie stoelen, zodat die warm zijn. Fijn, hè? Dus je bouwt eigenlijk op de glorie van vanochtend. Dus vanochtend waren hier hele blije mensen. Die waren wat minder uitgeslapen als jullie, tenzij je kleine kinderen hebt. En die kwamen hier en die hebben de zaal verwarmd voor je. Dus als je hier zit en je denkt, oh, het is lekker warm hier, dat was het vanochtend niet. Dus gewoon even weten welke rijkdom je nu hebt. Het is goed dat je er bent. Het is goed dat je bent in het huis van God. En we zitten in een geweldig thema. En dat thema heet Peace. Het thema gaat over vrede. En vorige week heeft Annemiek de aftrap gedaan en die was geweldig. Die kun je gewoon terugkijken, terugluisteren. En dan kun je horen wat zij uitlegde over vrede. En dat is niet de vrede die je krijgt als je een keer goed geslapen hebt. Dat is niet de vrede die je krijgt als je een biertje te veel op hebt. Dat is een vrede, zegt de Bijbel, die alle verstand te boven gaat. Dus die heeft niks met je verstand te maken. Die gaat daar verder dan. Het is zelfs onlogische vrede. Vrede die je misschien niet hoort te hebben vanwege de situatie waar je in zit of waar je tegenop kijkt, maar nog steeds dat je iets van binnen ervaart, dat je weet, dat je weet, dat je weet dat het oké is. En dat is alleen een vrede die Jezus kan geven. Dus die verklap ik alvast. Dus als je daar genoeg aan hebt, kun je nu gaan. Dat was een openbaring genoeg. Dat is alleen vrede die Jezus kan geven. Daar kan de wereld niet tegenop. En Annemiek legt uit dat in de Bijbel wordt heel veel gesproken over vrede. Elke keer als Jezus spreekt, dan geeft hij vrede, spreekt hij over vrede. En in het Oude Testament, de Bijbel is verdeeld in twee testamenten, oude en nieuwe. Dus voor het verbond, voordat Jezus stierf en eigenlijk daarna. Of dat Jezus kwam en daarna eigenlijk. En in het Oude Testament legt Annemiek uit dat het woord vrede vaak betekende veiligheid. Dus dat je je veilig waant, dat je denkt dat je veilig bent. Als ze het in het Oude Testament over vrede hadden, hadden ze het vaak daarover. Maar als ze het in het Nieuwe Testament over vrede hadden, of hebben, dan spreken ze eigenlijk niet zozeer over veiligheid van lichaam en ziel, maar dan spreken ze eigenlijk over rust. Dat je vrede hebt in je binnenste. Dat je vrede hebt die losstaat van je situatie. Of het nou veilig is of niet. Dat er rust is. Onverklaarbaar. Onlogisch. Bovennatuurlijk. En ze legde uit dat die rust die je dan van Jezus ontvangt, die alleen Jezus kan geven, die komt niet van de wereld. Die kan de wereld niet geven met al hun systemen en al onze maniertjes wat we geleerd hebben. Maar het mooie is, de wereld kan het ook niet afpakken. De wereld kan het niet van je afpakken als je het gevonden hebt. Als je het ontvangen hebt. Als je geleerd hebt om daarin te wandelen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Dan kan de wereld dat niet van je afpakken. Maar je zal straks merken, je kan er wel vanuit lopen. Je kan hem wel afdoen. Je kan het wel verlaten. Maar dat wordt straks helemaal duidelijk. Want ik ga vandaag plaatjes gebruiken en voor onze beelddenkers is dat de hemel. Als je plaatjes laat zien van wat je bedoelt. Toch? Heb ik hier een paar beelddenkers in de zaal? Glorie, jullie gaan helemaal krijgen wat je wil vandaag. Laten we eerst bidden. Vader, dank u dat u hier bent. Heer, in uw woord zegt dat waar u bent, waar uw geest is, daar is vrijheid. Heer, vrijheid bidden we op dit moment over onze gedachten. We bidden vrijheid van religie, we bidden vrijheid van ziekte, we bidden vrijheid van depressie, we bidden vrijheid van alles wat ons op dit moment zwaar weegt. We bidden vrijheid van de lasten die we dragen. Heer, ik bid dat niet voor een moment is, niet voor eventjes, maar ik bid dat we door uw geest de openbaring krijgen over hoe wij werkelijk vrede en rust kunnen vinden bij u. Heer, want u bent de God die er was, die er is, die er zal blijven. En uw vrede is precies zo. Heer, en daar strekken wij ons vanochtend naar uit. Heer, door uw geest, bekeer ons, spreek ons aan, help ons, Heer, om te doen wat nodig is, wat voor u nodig is, wat u in ons leven wil bewerken. Heer, want we willen meer op u lijken. Amen? Amen. Amen. Dat is een gevaarlijk gebed, jongens. Ze zegt, doe wat u wil. Dan kan God nog wel eens verrassende dingen gaan doen. Dingen die je niet verwacht. Die alle verstand te boven gaan. Maar daar in ruil voor krijg je vrede, genade, liefde. Wie wil dat nou niet? Je hoeft niet je hand op te steken. Iedereen wil dat. Iedereen wil genade, liefde ontvangen. En wat ook iedereen wil, is rust. Toen ik vroeger wat jonger was, toen had ik niet zoveel met slaap. Ik vond het een beetje tijdverspilling. Ik ging liever stappen of andere dingen doen met vrienden. Herkennen jullie dat, die jonge mensen? Kijk vooral naar de jonge mensen. De ander is verslaafd aan slapen, dat kan ook. Ik had zoiets van, waar is de nacht eigenlijk goed voor, behalve doorgaan? Totdat ik kleine kinderen kreeg. Toen besefte ik waar de nacht goed voor was. Eindelijk rust. Eindelijk vrede. Zowel als mijn kinderen sliepen, als dat ik sliep. Oh, wat was dat lekker. En ik kan me een moment herinneren dat iemand eens een keer tegen me zei, volgens mij was het mijn vader, maar ik weet het niet meer, dat toen ik uitsliep tot 22:30, 12:00 of zo, weet je, oh jongen, als jongere heb je hebt geen idee wat voor rijkdom je hebt. Oh, en mijn vader een keer zei, er komt een moment dat je niet kunt uitslapen. En ik dacht, wat een waus. Dat kan echt niet. En ik kan je nu vertellen, ik denk dat ik dat kantelpunt heb bereikt dat ik oud ben, want ik kan niet meer uitslapen. Ik lig 's ochtends om 7:30, lig ik, nou, dit is het. Ik draai me nog wel eens een keer om, maar ik val niet meer in slaap. Maar ik rust wel, dat is wel fijn. Ik denk als je ouder wordt, heb je ook minder rust nodig. Jullie jongeren hebben veel meer rust nodig. Ik had van de week nog een gesprek met een van mijn kinderen erover. Over rust, hoe belangrijk dat is. Pap, heb ik niet zoveel nodig als jij. Het zou kunnen. Maar weet je dat dit is waar de gros van de mensen, ik denk de meerderheid, misschien wel iedereen, naar op zoek is. Hoe vind ik rust? Hoe vind ik vrede in mijn leven? Hoe zorg ik ervoor dat mijn leven tot rust is? Hoe krijg ik rust in mijn gedachten? Mijn gedachten gaan alle kanten op. Op het ene moment denk ik dit en de volgende moment denk ik dat en soms weet ik niet eens meer wat waar is. Maar hoe krijg ik daar nou rust in? Hoe krijg ik rust in mijn emoties? Want de ene keer zitten mijn emoties hier en 10 seconden later zitten ze daar. En ik weet niet waarom. En ik voel onrust. En ik voel onvrede. Ik zoek naar rust in mijn gezin. Ik zoek naar rust op mijn werk. Gewoon dat ik daar tot vrede ben. Dat het oké is. Eigenlijk zoeken we gewoon naar rust in ons leven. Dat ons leven op orde is. Dat het rust voelt. Er staat in 1 Korinthe ergens staat er een tekst waarin staat, God is niet een God van wanorde. En dan zou je denken dat daarna komt maar van orde. Maar er staat er maar van vrede. Dat ondanks de wanorde, God zegt, ik ga niet per se jouw situaties veranderen, ik geef vrede. Dat ongeacht de situaties die er gaan komen, want die kunnen komen en die zullen komen, dat je de storm om je heen hebt, dat je de mogelijkheid hebt, dat je de keuze hebt om in vrede te blijven. Onze grote worsteling daarin is van binnen, is van eigenlijk, wie ben ik nou eigenlijk? Wat kan ik nou? Wat is mijn talent? Wat zijn mijn gaven? Wat heeft God aan me gegeven? En dan eindigt het eigenlijk bij deze conclusie, of deze hamvraag eigenlijk. Hoe word ik gelukkig? En ik denk, en de wetenschap denkt, dat dat allemaal te maken heeft met rust. Dat als je tot rust bent, dan ben je gelukkig. Waarschijnlijk als je teruggaat naar de momenten waarin je je gelukkig voelde, was alles tot rust. Dus als we op zoek gaan naar die rust, zullen we ons ook gelukkig voelen. maar, die rust komt niet van buiten. En de wereld om ons heen, wat we geleerd hebben door de jaren heen, wat de maatschappij ons leert, geeft ons ook geen rust. Ja, misschien tijdelijk. Als we een pilletje nemen. Als we wat alcohol nemen. Als we gaan gamen. Kunnen even uit onze werkelijkheid stappen en gewoon even iemand heel anders zijn. Of in seks, zoals Annemiek ook vorige week uitlegde, die noemde ook een hele paar goeie. Eigenlijk iedere verslaving die we hebben, kopen, roken, eten, drinken, drugs, seks. Het zijn allemaal manieren om van buitenaf rust te creëren van binnen. En het is allemaal gericht op je ziel. En je ziel is hetgene in jou, want even een biologielesje voor jullie allemaal. Een mens bestaat uit 3 delen. Lichaam, ziel en geest. Lichaam is wat je ziet in de spiegel. Of je er nou blij mee bent of niet. Dat is het. Daar moet je het mee doen. En anders moet je harder werken. Je ziel is wat je denkt, wat je vindt en wat je voelt. En je geest is het meest ongrijpbare, maar het meest belangrijke in ons. En dat is hetgene wat tot leven komt als je bij Jezus komt. Maar tot die tijd is al onze rust gericht op onze ziel. Is gericht op onze gedachten, op onze gevoelens en op onze wil. En daar halen wij van buiten allerlei middelen op. Het kan dus, zoals ik al zei, kan alcohol zijn, kan drugs zijn, maar het kan ook Netflix zijn. Het kan ook wat je ook zoekt om rust te vinden van binnen voor je ziel. Maar Jezus spreekt over werkelijke rust. En die is niet in je ziel te vinden. Die is alleen te vinden in je geest. En alleen als je geest tot leven is gekomen door Christus, door Jezus, en verbonden is. Daar gaan we het vandaag over hebben. Want Jezus die doet namelijk een oproep. Oh, daar ben ik nog helemaal niet, joh. Ik ga veel te snel. Ik had namelijk ook onderzocht van wat is nou de meeste redenen die de wereld ziet, of die de wetenschap ziet, van onze onrust. Hoe komt dat de mens zo onrustig is? Want je bent niet alleen. Je bent echt niet alleen. Het aantal mensen die hulp zoeken, psychisch, mentaal, om tot rust te komen, neemt schrikbarend ieder jaar toe. En als je daar niet hulp in vindt, niet de manieren in vindt, dan eindigt dat vaak in depressies of zelfs nog erger. Daar gaat een lichaam uiteindelijk ook stuk aan. Daar gaat een ziel stuk aan. En dit zegt de wetenschap wat de meeste oorzaken zijn. Deze zijn niet in belangrijkheid. Dus ergens zit die voor jou er misschien tussen, maar niet als in een rijtje van deze het meest belangrijk of zo. Dus de eerste die genoemd werd is nare of onverwerkte ervaringen uit het verleden. Wat je aangedaan is of wat je zelf hebt gekozen, wat niet goed is geweest voor je. Als dat onverwerkt blijft in je verleden, dan geeft dat een onrust waar je niet tegenop kan verdoven. Ontevredenheid over je relatie, financiën of gezinssituatie. Dus je leven eigenlijk, je tastbare leven. Die gaat over je relaties, je financiën. En als je daar ontevreden over bent, kan dat een enorme onrust geven van binnen. Iets waar je gewoon geen grip op kan krijgen. Volgende die genoemd werd is het ontbreken van een doel in je leven. Wie ben ik en waarom ben ik hier? Iemand zei, ik weet niet meer wie die quote is, die zei, er zijn 2 meest belangrijke momenten in je leven. Is als je geboren wordt en als je ontdekt waarom. Maar als je dat niet ontdekt, zit daar een onrust en een onvrede die je probeert te vullen met werk, met relaties, met verslavingen, met van alles. Omdat er gewoon een onvrede is van binnen, een onrust. Wie ben ik en waarom ben ik hier? En de volgende, die raakt mij wel hoor. Daar staat, het moeilijk kunnen omgaan met je gevoel of niet bij je gevoel kunnen komen. Ik ben echt een hoofdmens, ik leef in mijn hoofd. En mijn gevoel is een soort spook die in mijn lichaam waant. Die af en toe naar boven komt en ik heb geen idee wat die komt doen. En ik weet niet wat ik voel en ik weet niet waarom ik het voel. Maar ik voel wel iets. En ik krijg er geen controle op. En daar kan ik een enorme onrust over hebben. De afgelopen 6 maanden is zo'n tijd geweest. Waarin mijn gevoel soms opspeelde. waarvan ik zit in een periode van rouw. En dat doet iets met je. Maar voor mij, het is echt een mysterie. Ik heb soms hulp nodig. Ik heb heel veel hulp nodig, overigens. Maar daarin heb ik hulp nodig om in mijn gevoel te komen. Want het geeft me een onrust. Op het moment dat ik in mijn gevoel kom, geeft dat rust. Tijdelijk. Tot die spook weer omhoog komt. Het moeilijk kunnen omgaan met je gevoel of niet bij je gevoel kunnen komen. En de laatste die genoemd werd, en ga niet nou wijzen naar je partner, is perfectionisme. Niet wijzen naar je partner, zei ik nog. Perfectionisme. Het gevoel dat het nooit goed is. Dat als de 9,5 is, dat het toch een 10 had kunnen zijn. Als je dat herkent in je eigen leven, dan kan dat enorme onrust geven. Omdat alles wat je ziet om je heen, of het nou door jouw hand komt of die van een ander, is niet goed genoeg. Had beter gekund. En dat geeft een onrust die we tot bedaren willen brengen. En onze maatschappij, de wereld om ons heen, leert dat dat prima te doen is door hard te werken, door te verdoven, door het maar uit de weg te gaan en maar door te gaan. En waar komen we achter? Is hoe meer we dat doen, hoe groter die onrust en die onvrede wordt. En hoe groter ons gevoel van ellende of misbestemming kan worden. En nogmaals, dit is niet alleen bij jou. Dit is bij zoveel mensen. Dit is eigenlijk bij de wereld. Sinds de zondeval. Sinds dat wij door de keuze van Adam en Eva gescheiden werden van onze geest van God, is die onrust daar. Is die onvrede daar. En de enige manier om die weer te ontvangen, is om weer verbinding te raken met God. En Jezus, toen hij op aarde leefde, zag het om zich heen. Er zijn meerdere momenten in de Bijbel waarin Jezus geconfronteerd wordt met de onvrede en onrust in mensenlevens. En er staat zelfs een keer dat hij het zag en dat hij weende. Hij was geraakt door de worstelingen die mensen hebben. Hij is geraakt door de worsteling die jij hebt. Hij zag de mensen om zich heen verzamelen. Mensen die op zoek waren naar een vervulling, naar rust. En dat zochten ze in van alles. En in de Jodendom werd het vooral gezocht in de kerk, in religie. In een manier om God te eren en al die regels maar te leren en te doen. Om te hopen dat het maar grip gaf op je leven. En Jezus zag dat het niet werkte. God zag dat het niet werkte. En daarom heeft hij zijn zoon gestuurd. Zodat wij weer onze geest tot leven kon komen. En Jezus die wandelde door de aarde en die zag de mensen. En dan staat er dit in Matthäus. Toen hij zag dat de menigte om zich heen en hij zag de onrust en hij zag de ellende. En hij zag dat de religie en de geloof die ze daarin hadden in de tempel en de manieren hun niet werkelijk rust gaf. Zei Jezus dit in Matthäus 11 vers 28. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Dat is zo bijzonder. Moet je voorstellen dat je daar bent en dat je die onrust ervaart. Dat je voelt, mijn leven, misschien klopt alles, misschien niet. Het loopt niet, ik voel onrust. Wie ben ik, wat doe ik hier? En Jezus staat daar en zegt, kom dan naar mij. Als je bij mij komt, dan zal ik je lasten afnemen. Ik zal je rust geven. Oh, dat voelt toch als een verlichting. Dat je denkt, oh yes, rust. Oh, dat wil ik. Ik wil rust. En dan zegt hij dit. Oké. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En ik weet niet hoe dat bij jullie overkomt. Maar toen ik geconfronteerd heb met deze tekst en was ik zo blij. Oh, kom bij Jezus, want dan vind ik rust. En hoe krijg ik die rust? Is Jezus geeft mij een juk. Jezus gaat mij een juk geven. Ik weet niet hoe het met jou zit. Mijn Nederlands is niet altijd even goed. Maar ik heb dan een beeld van, maar een juk is nou net waar ik last van heb. Een juk is net hetgene wat op mijn leven drukt. En dat juk wordt alleen maar zwaarder hoe lang ik daarmee loop. En wat ik nodig heb is dat die juk van me afgenomen wordt. Niet dat ik een juk erbij krijg. Maar waarschijnlijk, als je dit beeld herkent, dan heb je dit soort juk voor ogen. Dan zie je last. Dan zie je iemand lopen met zwaarte. En je weet hoe het is, als het zwaar is, dan wordt iedere stap zwaarder. Want het drukt op je schouders, het drukt op je rug, je krijgt last van je benen. En er komt een punt dat je door je knieën zakt. En dat je opgeeft. In dit geval kun je misschien je juk laten liggen en doorlopen, maar in ons leven zakken we soms tussen onze knieën. En dan komen we bij Jezus, zoals deze man, zoals je die voor je ziet. Ik zeg, ik ben beeldend. Dus ik zie dat voor me, dat je zo zo voor je lopend, hoe langer die juk draagt, hoe zwaarder die is. Je schouders doen zeer. Ik weet niet, ik heb militaire dienst gedaan, dus op een gegeven moment heb je zo'n schouder, je hebt zo'n rugtas op je rug met 30 kilo. In het begin denk je, 30 kilo. Na 10 kilometer denk je, 30 kilo. En na 40 kilometer denk je, mijn hemel, hoe hou ik dit vol? En er zit geen gewichtsverandering in. Maar dat is hoe het leven werkt. En je wordt zwaarder en je wordt zwaarder. Op een gegeven moment, dan is er niks lekkerder dan wanneer de commandant zegt, we rusten even en je gooit die schouder, dit ding van je af. Je denkt, oh, ik zweef. Maar dat wil Jezus ook geven. Alleen het juk waar Jezus over spreekt, is helemaal dit niet. Dit is het beeld dat wij voor ogen hebben. Voornamelijk vanuit onze eigen zwaarte, vanuit onze leven. Wanneer wij een woord juk horen, dan denken we hieraan. Maar als je kijkt in de grondtekst, als je kijkt wat het woord juk betekent, betekent het niet last. Het betekent niet zwaarte. Het betekent niet meer. Wat het betekent, als Jezus het woord juk gebruikt, is het woord samenvoegen. Jezus zegt hier, kom bij mij als je zo'n juk loopt. Als je alleen met zo'n juk loopt. En we gaan onszelf samenvoegen. Het juk wat Jezus eigenlijk wil schetsen, is dit juk. Dit is het beeld wat Jezus schetst. Waarin er twee ossen samengevoegd worden in één juk. Dit kan alleen als jij je eigen juk aflegt. Maar Jezus nodigt je uit. Hij zegt, kom dan bij mij als je vermoeid bent en belast. En ik ga die juk van je afnemen. En ik ga je er eentje voor in de plaats geven. En zoals je ziet op dit plaatje, op het moment dat je in dit juk stapt, want dat moet jij doen, hè? Jij stapt in het juk, samen met Jezus, dan heb je geen ruimte meer voor andere jukken. Dit vult. En dit is compleet. En wat nog meer in dit beeld zit, is op het moment als ze, want deze ossen, die gingen dan samen het land ploegen. Dus die werden samen in een juk gedaan en die ploegden dan het land. Dat is zwaar werk. Maar omdat het juk zo goed paste, hadden die ossen daar helemaal geen last van. En wat ze ook deden was, het juk, dat was niet algemeen. Dat was niet één juk fits all. Ieder juk werd specifiek gemaakt naar de rondingen en de vormen van het nek van iedere os. Zodat die os hier geen last van had. Je kon het ze niet vragen, maar als je dat kon, zouden ze zeggen, welk juk? Want ze voelden hem niet. En Jezus schetst dat beeld voor ons. Hij zegt, ik heb een juk voor jou. Ik zit er al in. Ik ben een van die ossen en ik zit erin. En ik heb een juk die precies voor jouw nekje gemaakt is. En ik nodig je uit om je kop erin te steken. Ik nodig je uit om naast mij te komen staan. Omdat ik een plan heb. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht, zegt hij. En het is onvoorstelbaar. Als je dit ziet, denk je, hoe kan het nou licht en zacht zijn? Maar op het moment dat jij dat gaat doen, dan ga je het ervaren. En het is in de Message-vertaling, dat is een transliteratie van de Bijbel, dat is Eugene Peterson die de Bijbel op een andere manier, dezelfde, maar andere woorden gebruikt heeft om meer beeld te scheppen. En ik hou daarvan. En ik heb hem voor jullie meegenomen, zodat we samen kunnen lezen wat deze tekst in de Message-vertaling staat. En ik hoop dat hij bij jou meer gaat leven. En dan zegt hij dit. Are you tired? Are you worn out? Ben je moe? Ben je versleten? Are you burnt out on religion? Jezus die zei dit omdat de mensen om hem heen waren die kapot waren van religie. Van de kerk. Come to me. Get away with me. Ren met me mee. En je zult je leven, and you'll recover your life. Je zult je leven hervinden. I'll show you how to take a real rest. En dan zegt hij dit is zo mooi. Ik hoop dat je dit onthoudt. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Leer de ritmes van genade die niet gedwongen worden. Unforced rhythms of grace. Met Jezus samenlopen, er zit een ritme in. En die ritme wordt bepaald door genade, niet door je werk. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Ik leg niks zwaars of iets wat niet past op je. Keep company with me. Blijf met mij. And you'll learn to live freely and lightly. Je leert om vrij en licht te leven. En dat is wat we willen, toch? We willen vrijheid hebben. We willen vrij kunnen leven en kunnen genieten zoals God het bedoeld heeft. Dan is dit de sleutel. Is dat je je eigen juk aflegt. En dat je je hoofd steekt in de juk van Jezus. En dat je met hem samenwerkt. Want weet je wat leuk is hieraan? En dit weet ik omdat ik in de Achterhoek woon en heel veel weet over agrarische dingen. Oftewel helemaal niks. Maar goed, alles kun je vinden tegenwoordig. Weet je wat ze deden als ze dan een os namen en twee ossen samenzetten? Dit is zo mooi. Ze namen een oude os. Eentje die ervaren was. Die wist hoe het werkte. Die wist dat die juk licht was. En die wist hoe ze moesten ploegen. Die wist hoe ze moesten lopen. Die wist hoe ze het moesten doen. Die namen ze en dan zetten er een jonge os bij. Die zetten ze ernaast. En die jonge os, moet je je voorstellen, die is helemaal blij en die vindt het allemaal fantastisch en die is weer blij vandaag en die gaat naar buiten en die hop, 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 en die zit in zo'n juk en die huppelt en die doet en die gaat alle kanten op. En als ze achter zich kijken, dan zien ze nog steeds een akker die geploegd is. En die jonge os die kijkt achterom en denkt, haha, heb ik gedaan. En die oude os zegt, ja, dat hebben we samen gedaan. En ondertussen kijkt die jonge os naar die oude os en leert hoe hij het moet doen. Hij leert dat als ze samen in een ritme lopen, het nog makkelijker gaat. Hij leert hoe hij de bochten moet nemen en hij leert hoe hij moet luisteren naar de boer die erachter loopt en instructies geeft. En die oude os die snapt de instructies. Die weet wat hij moet doen. Die kent de stem van de boer en die weet wat hij moet doen. En die jonge os heeft geen clue. Die doet maar wat goed voelt. Maar kijkt steeds naar die oude os en leert hoe die moet leven. En hoe meer die leert en hoe meer die nadoet, hoe beter dit juk past. Dit is het beeld dat Jezus wil schetsen voor jou. Zodat je werkelijk rust vindt. Watch how I do it. Walk with me and work with me. Learn the unforced rhythms of grace. En het klinkt geweldig en het is het ook. Maar het is alleen iets wat jij persoonlijk kan doen. Weet je wat we vaak doen, zeker in de kerk? Is dat we in plaats van met Jezus in het juk stappen, stappen we bij iemand anders in het juk. Stappen we bij een andere persoon in het juk. Misschien wel je connectleider, misschien wel je voorganger, misschien wel je partner, misschien wel je vriend, misschien wel iemand die je kent, die het goed doet, dat je zegt, weet je wat, ik ga doen zoals jij. En ik ga met jou meelopen en ik ga leren van jou. En je komt erachter dat het alleen maar meer onrust oplevert. En je denkt, hoe kan dat nou? Ik ga toch naar de kerk? Ik doe wat Jantje en Pietje doet. Ik doe wat mijn collega-leider doet en het wordt alleen maar zwaarder. Daarom zegt Jezus hier ook juist tegen de Israëlieten die zo gewend waren aan kerk en aan gewoontes en aan dingetjes doen en aan religie. Dat hij zei, maar dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel niet dat je een juk moet creëren met je fellow man, of met je partner, of met je leider. Want weet je, ik zal je heel eerlijk vertellen, als leider, ik kan daar niet tegen. Ik ben daar niet voor gemaakt. Ik ben niet gemaakt dat jij in mijn juk stapt. Ik kan het niet. Niemand kan dat. Daar zijn we allemaal niet voor gemaakt. We zijn gemaakt om samen met Jezus te wandelen. En van Hem te leren. En het vraagt dus wel iets van ons. Want het vraagt dat we Jezus moeten gaan leren vertrouwen. En dat we met Hem moeten gaan leren wandelen. En het klopt dat we elkaar nodig hebben. En het is goed dat je ook in de kerk bent. Want we leren wel van elkaar. Maar we leren van elkaar hoe we Jezus volgen. Dat is ook waarom we zeggen van wat wij doen is wij verbinden mensen met God en met elkaar. Maar het doel van met elkaar verbinden is zodat je aan God verbonden raakt. Want als je aan mensen verbonden blijft, blijf je moe, blijf je overbelast. En dan denk je van, wat van Jezus, dat klopt allemaal niks van. Weet je, je hebt dan ook gelijk. Maar je hebt je niet gejukt met Jezus, je hebt je gejukt met mensen. Of met religie, of met gewoontes. En Jezus zoekt jouw relatie. Die zoekt dat je met Hem in het juk stapt en van Hem leert en naar Hem kijkt en doet wat Hij doet. Hoe confronterend dat ook al mag zijn. Want als je Jezus ziet vergeven, is het aan jou om dat te gaan doen. En als je Jezus ziet genezen, is het aan jou om dat te gaan doen. Maar niet omdat anderen het doen, maar omdat je Jezus ziet doen. Misschien zeg je wel van, nou, hoe weet ik nou of ik een juk heb van Jezus loop of niet? Misschien is dat verwarrend voor je, dat kan me voorstellen. Laat ik je dit vragen. Heb je rust? Is je ziel tot rust? Ervaar je rust in je relaties? Ervaar je rust in wie je zelf bent? Ervaar je rust in je financiën? Ik vraag niet of ze allemaal goed zijn. Ik vraag of je rust ervaart. Op het moment dat je dat niet ervaart, is er nog een juk die je aan het dragen bent, die niet voor jou bedoeld is. En het vergt een stap van geloof. En soms is die dagelijks. Want we zijn heel geneigd om onze juk aan Jezus te geven en de volgende dag uit gewoonte hem gewoon weer op te doen. En we lopen weer verder. En soms komen we iemand anders tegen. En uit onze hulpvaardigheid zeggen we, joh, ik help je wel en ik draag een jukje voor jou mee. En het wordt alleen maar zwaarder. En daar zijn we niet voor gemaakt. Waar we voor gemaakt zijn, is om met een zachte juk en een lichte last te lopen. Dat is waar Jezus jou voor uitnodigt. Nu en ieder moment. Ik wil je uitnodigen om te gaan staan. Want dit is niet een moment die ik nu voor je ga fixen. Ik hoop ook niet dat je dat überhaupt van een spreker ooit verwacht. Er is geen quick fix voor. Dit gaat om relatie. Dit gaat om dat jij met Jezus gaat wandelen. Dat jij keuzes maakt, misschien wel meerdere keer per dag. Op het moment dat je een last zwaar voelt lopen, is dat je dat niet accepteert, maar dat je mee naar Jezus toe gaat. En hoe meer je leert om in de juk met Jezus te lopen, hoe meer je leert dat jukken niet bij je past en je zal minder snel aantrekken. En je leert werkelijk vrij te leven. Maar ik durf te beweren dat niemand van ons daar nog is. En daarom wil ik voor jullie allemaal bidden. Ik ga je niet vragen om je hand op te steken. Maar ik vraag je wel als wij zo zingen. We zingen zo nog een lied. Is dat jij zelf, als je dat wil, je juk of jukken aan Jezus geeft. En het kan zijn je eigen last, maar het kan dus ook zijn een last van een ander, want ook die hebben wij niet te dragen. Daar zijn wij niet voor gemaakt. We zijn niet eens gemaakt om onze eigen lasten te dragen, maar we doen ook zo ons best. Maar zelfs dat geven wij aan Jezus. Heer, u bent hier beter in dan ik. We zorgen waar we kunnen, maar we dragen geen last. Ik vraag of je ogen wil sluiten als ik voor je bid. En ik bid dat de geest van God die hier is, in jouw binnenste beweegt en bekend maakt waar je een juk hebt die niet bij je past. Ieder juk die jou onrust geeft, dat die bekend wordt in de naam van Jezus. Dat die zichtbaar wordt. Ook al is het de juk van religie die zo mooi geschilderd en gepolijst is, ook die hoort niet bij ons. Wij horen in vrijheid te leven. En ik bid ook dat die vrijheid ervaren wordt in ieder persoon onder het gehoor van mijn stem. Of het nou hier of vanochtend is, of als je van de week dit terugkijkt. Ik bid dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, in jouw leven komt. En dat je in staat bent om je juk af te leggen. En dat je voelt dat je zweeft. En dat je je samenvoegt met Jezus. Zodat er geen ander juk meer op jou past. En dat je met Jezus wandelt en leert van Hem. Ik bid dat je de ritme van genade, wat het hart van Jezus is, dat je die voelt en dat je die hoort kloppen. In Jezus' naam. Amen.